Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen aan het begin van deze dienst uit Psalm 57, daarvan het eerste vers. Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Het eerste vers van Psalm 57. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen we ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 45. Daar wordt allereerst gevraagd: waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Als volgt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen nu de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. Daarvan nader Psalm 119, de versen 105 tot en met 128. Psalm 119, vanaf vers 105 tot en met vers 128. Na de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren daarvan het derde vers. Dus we lezen Psalm 119 vanaf het 105e vers en zingen daarna uit het gebed des Heren vers 3. We lezen dan in Gods heilig woord deze woorden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzetting eeuwig te doen. Ten einde toe. Ik haat de kwade ranken, maar ik heb uw wet lief. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Wijk van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden mijns Gods mogen bewaren. Ondersteun mij naar uw toezegging, opdat ik leven. En laat mij niet beschaamd worden over mijn hopen. Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn. Dan zal ik mij steeds in uw inzettingen vermaken. Gij vertreedt al degenen die van uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen. Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. Het haar mijns vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u, en ik heb gevreesd voor uw oordelen. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hovaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging uw rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goedertierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht. Maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werke, want ze hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat tot zover.
Thank you.
Laten we nu samen de Heere een zegen vragen over de bediening van zijn woord. U brengt ons, o Heere, op deze doordeweekse dag, misschien al wel voor de tweede keer, samen rondom uw heilig woord. Dat is immers het hart van de bediening. Uw woord, Heere, dat woord van u dat u gegeven hebt. En we hebben er ook al over gelezen, over de betekenis van uw getuigenis, van uw inzettingen, van uw geboden, van uw heilig woord. De belijdenis van de dichter was: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Daar begonnen we mee, met dat te lezen. En laat het tegelijkertijd, Heere, de belijdenis van ons leven mogen zijn. Dat woord van u, in de duisternis van ons bestaan, in de donkerheid van ons vleeselijk en natuurlijk bestaan, moet dat woord zijn licht gaan schijnen. Wil het goed zijn? En wil het goed komen in ons leven. Uw woord, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Opdat we onze weg door dit leven niet met ons eigen licht, niet met het schijnsel waarvan we menen dat het uit ons straalt zouden gaan, maar niet anders dan met het licht dat van u afkomstig is, Heere. U moet dat wel geven. Dat moet uw werk zijn. Wil dit onze belijdenis zijn? Wil dat de ware belijdenis in ons leven zijn? Dan hebt u zelf dat licht in ons leven ontstoken. Het komt van u. Want het is een licht uit de hemel. Wij kunnen het niet ontsteken. Wij beschikken er niet over. Ja, Heere, wij mogen uw woord bezitten. En als zodanig is het wel een licht. Maar wil het nou een licht voor ons zijn? En wil ons leven zo geleid zijn dat het die weg mag gaan? Dan zal het door het werk van uw geest zo zijn. Wij bidden u om uw geest, Heere. Die geest die dat woord waarlijk in ons leven tot een schijnsel maakt. Want ook vanavond, Heere, hoe zouden we het anders doen? Ook vanavond mag uw woord weer open gaan. Ja, is al open gegaan. In het zingen van de psalmen. En in het lezen uit de Heilige Schrift. Maar nu bidden we. Laat het ook waarlijk door ons gezien mogen worden. Laat het ook dat werk mogen doen, Heere, waartoe u het gegeven hebt. In het midden der gemeente. O Heere, daal dan zelf neer. En wilt u zelf in ons midden zijn ook vanavond. En geef ons zo te luisteren als nodig is om te luisteren tot zaligheid. Wij kunnen niet luisteren. En wij kunnen niet horen uit onszelf. We zijn daartoe niet in staat dan wanneer diezelfde geest ons daar brengt. En geef ons ook te spreken, Heere. Want dat is minstens zo moeilijk. Geef ons ook te spreken. Zoals u wilt dat we spreken zullen. Want we kunnen niet spreken naar uw woord. En overeenkomstig uw getuigenis. En naar de zin en mening van uw geest. Zonder uw heilige geest. Ja, Heere, wij bidden u. In onze duisternis. Op de kansel en onder de kansel. Laat het licht mogen worden. Opdat u ons voor mag gaan. En opdat we in dat licht, uw licht mogen aanschouwen. Gedenk ons zo in uw gunst, Heere. Heb dank dat we elkaar ontmoeten mogen op deze plaats. De gelegenheid is er. De vrijheid is er ook in ons land. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn plaatsen in deze wereld waar dat onmogelijk is. U geeft het ons. Maar laat de dienst van deze avond, o Heere, onze schuld niet vermeerderen. Wanneer we hoogstens kennis nemen van uw woord. En zonder dat het iets in ons leven doet. Zo straks weer de kerk uitgaan. Maar bind het op onze harten. En kom er zelf in mee. Opdat het ons leven verandert. Voor het eerst of opnieuw. Heren, zo zien we op tot u. Gedenk ons in uw gunst en genade. En leid ons. Want heren, uw gebod is zeer wijd. Uw woord heeft zeggenschap over de breedte en de hoogte en de diepte van ons leven. In zijn totaliteit. Ook op deze avond. Op deze bidstond. Waarin het thema van de prediking wellicht iets anders zal zijn dan doorgaans. Op onze biddagen, heren, die vanouds toch ook iets van het karakter hebben van een boetedag. En van het aanwijzen van waar het ook in de breedte van het volksleven zo verkeerd is gegaan. En waar het veranderen moet. En waar bekering nodig is. Heer, op een avond als deze moet ook uw woord het zijn die ons daarin voorligt. En voorgaat en aanwijst. Opdat we het zien. Opdat we ook dat zullen zien in het licht waarin u het stelt. Wees dan in ons midden, heren. Leid ons en gedenk ons naar uw gunst. Neem de boze weg, want die is er altijd. Waar uw woord is, daar is de boze, om de loop van dat woord te verstoren. Scheld hem, heren. Geef dat hij geen kans heeft. Bij de kinderen niet en bij de jonge mensen niet. Bij niemand van ons. Maar dat we gevangen mogen zijn door het getuigenis van u. Dat autoriteit heeft. Dat zeggenschap heeft. Over alle aspecten van ons leven. Persoonlijk. Als gemeente. Maar ook binnen ons volk. Wil u ons dan leiden en met ons zijn in uw gunst. Naar de trouw van uw verbond. Doe het, Heere. Of wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf. Op grond waarvan u dat zou moeten doen. Het is onmogelijk. Het is bij ons niet, maar het is bij u, Heere. Ook het middel der zaligheid, het is door u verworven, o Heere Jezus Christus. En we mogen dit alles daarom bidden, in de naam van Hem, die alle dingen gedaan heeft die gedaan moesten worden, die zijn geest heeft verworven en die zijn geest werken laat. O, doe het ook in ons midden, tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen op Psalm 119. Psalm 119, de versen 62, 63 en 64. Dus de drie achtereenvolgende coupletten, 62, 63 en 64 van Psalm 119. U krijgt nu gelegenheid om uw biddaggave de Heere uit te reiken. De Heere zegende u en uw gave. tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, vindt u in Psalm 119, in dat gedeelte dat we samen al lazen. Daarvan nader vers 126. Psalm 119, vers 126. Daar lezen we Gods heilig woord, onze tekst voor vanavond. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Tot zover. Gemeente, wij willen onder inwachting van de hulp van de Heere proberen deze tekst te zien en vanuit deze tekst onze tijd te bezien in een drietal gedachten. Deze tekst spreekt over Gods werk. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. Dat is de belijdenis van de dichter van Psalm 119. Drie gedachten. Allereerst de noodzaak van Gods werk. Ten tweede het gebed om Gods werk. En ten derde de openbaring van Gods werk. De noodzaak van Gods werk. Het gebed om Gods werk. En de openbaring van Gods werk. Deze psalm is geen onbekende gemeente, psalm 119. Vraag je aan de kinderen, wat is de langste psalm? Dat weten ze wel te zeggen. Dat is psalm 119. En ze zeggen er misschien wel direct bij, ja, maar de kortste staat er vlakbij. Psalm 117. Een hele mooie psalm. Een psalm die niet alleen opvalt door zijn lengte, maar allereerst ook al wat de vorm betreft door de indeling van deze psalm. Jongens en meisjes, jullie zien wel dat boven elk stukje in deze psalm een iets staat. Iets wat je misschien niet weet wat het is. Misschien is het je wel eens verteld. Dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. 22 stukjes naar het aantal letters dat het Hebreeuwse alfabet kent. 22. En nu elk van de versen van elk stukje begint in het Hebreeuws ook met die letter. In het gedeelte waar onze tekst uitgenomen is, staat bijvoorbeeld, daar staat boven Ayin. Nou, elke tekst van dit stukje begint met een Ayin. Dat is een dichterlijke vorm die in het Oude Oosten meer werd toegepast. Maar natuurlijk, de betekenis van Psalm 119 stopt niet bij die prachtige indeling. Het is natuurlijk vooral de inhoud van de psalm, waardoor hij ook bekend en geliefd is onder ons. In mijn Bijbel staat er boven de heerlijkheid van het goddelijke woord. Misschien bij u of jou ook wel. Of iets anders, maar het zal zoiets wel zijn. De heerlijkheid van Gods woord. En dat is heel treffend getypeerd. Want daarmee kun je heel die lange, die grote psalm samenvatten. Gods woord. Daar gaat het over in Psalm 119. En dan de heerlijkheid van dat woord. De goddelijkheid van dat woord. De machtige inhoud van dat woord. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de dichter van Psalm 119 er niet over ophouden kon. Over dat woord van God. En wat dat woord van de Heere voor hem betekende in zijn leven. Het woord van de Heere. Hij begint erover en hij eindigt ermee. Het woord van de Heere. En dat hij zoveel in dat woord van de Heere ziet, dat kun je ook al opmerken uit het feit dat hij zoveel aparte woorden heeft voor het woord van God. Zie nou bijvoorbeeld maar eens in het eerste stukje van Psalm 119. Steeds een ander woord over het woord van God. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Dan heeft hij het dus over de wet. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden. Dan bedoelt hij niet wat anders, maar dan bedoelt hij hetzelfde. De wet, dat is het getuigenis van God. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Toch eigenlijk weer precies hetzelfde. Zijn wegen. Heren, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Weer een ander woord. Bevelen. Nou, zo kun je doorgaan. Vers 7 bijvoorbeeld. Ik zal u loven in oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid zal geleerd hebben. En als nog niet eens uitgeput. Allemaal aparte woorden voor die ene zaak. Het woord van God. De wet van God. Maar dat woord van God had de liefde van zijn hart dan ook. En daar getuigt hij ook van. Op verschillende plaatsen. De liefde tot het woord. Zijn betrokkenheid op het woord van God. Hij zegt het heel rechtstreeks bijvoorbeeld in vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, heren. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Hele dagen zou ik met uw woord bezig willen zijn. Bij dagen en bij nachten zelfs. En vers 111. Ik noem maar wat. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erfenis. Want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ziet u, het is niet zomaar een plichtpleging. Hij voelt zich niet aangetrokken tot het woord van God. Omdat dat nou eenmaal moet. Omdat dat erbij hoort. Het is zijn harten vrolijkheid. Zijn hart springt op als hij met het woord van God bezig is. En nog één voorbeeld, vers 112. Heren, ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen. Hij zegt, heren, ik zou wel eeuwig voor altijd met uw woord willen bezig zijn. Om dat woord dan ook te doen, heren. Want in uw woord hebt u uitdrukking gegeven aan wat uw wil is. Heren, en dat heeft mijn hart. Om uw wil te doen en om in de weg van uw woord te gaan. Nou gemeente, laten we dan maar direct zeggen, en dat is duidelijk. Wie dit zeggen mag, wie dit met recht zeggen mag, die heeft genade ontvangen. Ja toch, die heeft van God genade ontvangen. Want daar werkt de mens zichzelf niet toe op. Ja, je kunt het wel proberen. Je kunt ook wel naar gezette tijden met het woord van de Heere bezig zijn. En doe het maar, doe het maar. Maar om nu te zeggen, Heere, uw woord. Mijns hart een vrolijkheid is uw woord. Nou, als je dat voor Gods aangezicht in oprechtheid mag zeggen. Dat is genade. Dat is werkelijk genade. Dat heeft de Heere zelf in je hart gelegd. Dat is niet een zaak van de buitenkant meer. Nee, dat is van binnen. Als het woord van de Heere. De wet van de Heere, de dienst van de Heere, zo verankerd ligt in je hart. Dat is Gods werk. Oh, dat is het werk van de Heere. Want deze man, hij kan niet meer leven zonder de Heere. En hij kan niet meer verder buiten de Heere. Hij zegt het op een andere plaats, vers 123. Heere, mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil. Bezweken zelfs. Heere, zo heig ik naar uw geboden om die te doen. Ziet u, dat is het leven van deze man. Daar is nou heel zijn leven mee getypeerd. De liefde tot het woord van God. En dan ook, en dat kan niet anders, de liefde tot de God van het woord. Maar als het nou zo ligt, en ik hoop dat u het herkent. Als het nou zo ligt. Ja, dan geldt er ook nog wat anders. Want als deze man nu een oprecht godvrezend hart ontvangen heeft, als hij nu dat woord van de Heere zo lief gekregen heeft, dat het alles in zijn leven is, nou dan is daar onlosmakelijk ook wat anders mee verbonden. Dan heeft dat ook een keerzijde. Dan heb je afstand tot de zonde genomen. Ja, ik zeg dat wat oppervlakkig misschien, maar toch is het zo. Dan heb je afstand tot de zonde genomen. Want er kunnen geen twee dingen zijn. Als je hart door Gods genade vervuld mag zijn. Met de liefde tot zijn woord en wet. Nou gemeente, dan heb je de zonde niet meer lief. Ja, dan kan daar de zonde nog wel zijn. Maar dan heb je de zonde niet meer lief. Integendeel. Dan is daar iets gekomen. Ja, en dat is het werk van de bekering. Dan is daar iets gekomen van het haten van de zonde. En van het ontvluchten van de zonde. En dan herken je het. Als in de catechismus gesproken wordt in het antwoord op de vraag wat nou de betekenis is van het 10e gebod. Ja, dan herken je het. Aller zonden vijand. Oh, dan mag je het in vrijmoedigheid voor de Heere zeggen. Heere, dat weet u. Dat weet u. Dat hebt u zelf in mijn hart gelegd, Heere. aller zonden vijand. Want ik heb uw woord lief en ik heb uw wet lief. En dan is er verdriet. Dan is er verdriet in mijn hart. Als ik moet constateren dat die wet van God overtreden wordt. En dat dat woord van God tegengestaan wordt. En dat zegt deze dichter ook. Dat zegt hij met zoveel woorden. Leest u maar in Psalm 113. Dat gaat samen. Heere, ik haat de kwade ranken. Dat betekent, ik haat alles wat tegen uw woord ingaat. Maar uw wet heb ik lief, ziet u? Zowel het een als het ander. Uw wet heb ik lief, heere. Oh, dat mag ik in vrijmoedigheid tot u zeggen. Maar ik haat de kwade ranken. En als deze man constateert dat de wet van God niet gehoorzaam wordt, dan heeft hij daar verdriet over. In vers 136. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat ze uw wet niet onderhouden, heren. Heren, dat stemt mij treurig. Dat brengt mij tot tranen en tot groot verdriet. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Dan breekt het uit in tranen naar buiten. En over dat verdriet, gemeente, lezen we nou in de tekst waar we vanavond bij stil hopen te staan. Ze hebben uw wet verbroken, heren. Wat lezen we nou in onze tekst? Ze hebben uw wet verbroken. Dat houdt hem bezig. Daar leidt hij aan. De wet van de Heere. Dat is het hoge bod. Het recht van Jacobs God. Verbroken staat er. Verbroken. Dat is een klacht. Hoort u het erin doorklinken? Heere, ze hebben uw wet verbroken. Daar klaagt hij over. Daar treurt hij over. En daar is hij ook verontwaardigd over. Ze hebben uw wet verbroken, heren. Die wet die ik zo lief heb, waaraan ik mijn hart verpand heb, die verbreken ze. Die schenden ze. Kunnen we uit deze psalm opmaken wat hier precies aan de hand is? We weten niet wie de dichter is. We kennen dus ook zijn tijd niet. En ook de precieze omstandigheden van deze psalm, ze zijn ons niet bekend. En daarom, we kunnen niet zeggen, dat was nou in het leven van David bijvoorbeeld toen en toen. Dat is bij deze psalm niet mogelijk. Maar als de psalmist hier spreekt over, ze hebben uw wet verbroken, dan is er in het licht van dezezelfde psalm toch nog wel iets over te zeggen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die versen die we ook gelezen hebben, de versen 118, 119 en 120. Daar is sprake van de afdwaling van Gods inzettingen. En van bedrog. En van leugen. En degenen die zich daaraan bezondigen, die worden in vers 119 goddelozen genoemd. En die zonden die zijn zo ingrijpend en waarschijnlijk zo algemeen ook, dat de dichter bang is. Ja, ontzaglijk verschrikt voor de oordelen die volgen. Vers 120. Dus het is niet niks waar hij over klaagt. Er is sprake van bedrog en van leugen, van goddelozen. En zulke zonden die de oordelen van God oproepen. We kunnen dus uit deze en ook uit andere versen, gemeente, eigenlijk toch wel opmaken dat er binnen het volk Israël waren die afweken, die heel gruwelijk afweken van de wet van de Heere. Die zelfs openlijk en brutaal de wet van de Heere verbraken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een psalm als psalm 2. Waar deze woorden staan. Laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. In psalm 2 zijn het de koningen der aarde die zich opstellen en de vorsten die beraadslagen tegen God. En misschien zijn het ook in deze psalm wel de koningen of de overheidsdienaren. Degenen die tot taak hebben om het land te besturen en te leiden. Misschien zijn zij het hier ook wel. Die bedriegen. En die leugen gebruiken om de dingen naar hun hand te zetten en daarmee de wet van God overtreden. zodat er misschien een situatie ontstaan is in het land, dat ook het volk achter die overheidsdienaren aangegaan is, en dat er misschien bijna niemand meer in is in het volk, behalve enkele getrouwen die de Heere nog oprecht dienen. Zoals het was in de dagen van de richters. En ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Was het zo? Het zou goed kunnen. Want de dichter gebruikt nogal een sterk woord. Als hij de zonde aan de kaak stelt en onder woorden brengt. Ze hebben uw wet verbroken, zegt hij. Niet alleen overtreden. Of enkele geboden overtreden, nee, ze hebben uw wet verbroken. En dan staat er in het Hebreeuws een woord wat toch eigenlijk hetzelfde uitdrukt als in onze taal. In stukken gebroken, van elkaar gescheurd. Uw wet is vernietigd, eigenlijk ongeschikt gemaakt, onklaar gemaakt, heren. Die wet van u, die is krachteloos gemaakt, die is ontzenuwd. En uw wet wordt, als zou die wet van geen waarde meer zijn, aan de kant geschoven. Uw wet verbroken. Zoals in het Oude Testament ook nogal eens sprake is van het verbreken van Gods verbond. Zoiets is het. Een gruwelijke zonde. De wet van God verbroken. En dan de wet van de Heere. Ze hebben uw wet verbroken, Heere. Het is geen wet dat die inzetting is van mensen, maar het is uw wet, die wet van u, ooit gegeven op de Sinaï, in vertoon van uw heiligheid en van uw majesteit, toen de donder rommelde en de bliksem flitste. Die wet, Heere, die u toen gegeven hebt, die wet wordt verbroken. Die wet die rechtvaardig is en heilig en goed en heilzaam. Die wet, heren, die u gegeven hebt tot een omtuining voor het leven. Om het volk te bewaren bij het leven met de heren. En u hebt uw belofte gegeven. Een belofte van voorspoed en zegen. Want in het houden van Gods geboden is grote loon. Die wet. Daarvan heeft het volk gezegd, we doen het niet. We volgen liever eigen wegen. Die liggen ons meer, daar verwachten we meer van. Weg met uw wet, weg met uw woord. Ze hebben uw wet verbroken. En dat is de klacht van de dichter. En dat heeft zijn verontwaardiging opgeroepen. Gemeente, ik denk dat het nu tijd wordt de lijn naar onszelf te trekken. Want we kunnen natuurlijk wel nadenken over alles wat er in het volk Israël misgegaan is. En dat was heel wat. Maar het gaat wel om de toepassing naar onszelf. En naar de gelegenheid van dit uur. De biddagavonddienst. Is het denk ik goed. En daarmee staan we in een toch wel oude traditie. Om vanuit de schrift onze tijd eens te doorlichten. Zegt deze tekst en dit woord nou ook iets van onze tijd en van onze situatie? Gemeente, ik denk dat we niet veel tijd nodig hebben om met elkaar tot de conclusie te komen. Inderdaad. Ze hebben uw wet verbroken. Maar dat geldt ook nu. En dat geldt ook ons. En dat geldt ook in ons land. En in de situatie van ons volk. Gemeente, kent u uw tijd? Ik realiseer me vanaf deze kansel, zal heel dikwijls aan u gevraagd zijn, kent u uw hart? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een uiterst belangrijke vraag. Of, en die vraag is nog belangrijker, kent u de Heere? Kent u hem? Zoals deze dichter hem kende. Kent u de Heere? Vanavond de vraag, maar die staat in direct verband met die andere vragen. Gemeente, kent u uw tijd? Jongens en meisjes, jongelui, weten jullie in welke maatschappij dat je opgroeit? Ken je je tijd? Het is je plicht om je tijd te kennen. van ons allemaal, maar zeker de jonge mensen, om je tijd te verstaan. Want ken je je tijd niet, dan sta je weerloos in de tijd. En dan heb je geen enkele weerbaarheid in de storm van het leven die over je heen raast. Iets over onze tijd, gemeente. De tijd waarin wij leven, zo van de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaren, wordt wel getypeerd met het woord postmodernisme. U hebt er misschien wel eens over gelezen in de krant of op een andere wijze over gehoord. Postmodernisme, zo noemen we onze tijd. En de geest van onze tijd. Wat betekent dat? Wel, gemeente, anders dan zo'n 30 jaar geleden, viert in onze tijd het individu, de enkele persoon, hoogtijd. Waar het om gaat in onze tijd? Persoonlijke vrijheid. Ruimte om jezelf te zijn. Ik mag weten wat ik doe. Ik mag weten wat ik zeg. Ik mag weten hoe ik mijn leven inricht. Dat is onze tijd. En we moeten verdraagzaam zijn. Tolerant zijn ten opzichte van de ander. Ruimte voor absolute waarheden is er in onze tijd eigenlijk nauwelijks meer. Ieder mag zeggen wat hij wil. En ieder mag weten wat hij wil. Maar is er iemand die probeert te zeggen dat er een waarheid is die absolute gelding heeft? Dan mag dat niet gezegd worden. Want ieder mag toch zijn eigen maatstaven aanleggen? En ieder mag toch de koers van zijn eigen leven inzetten? Eigen meester. Niemands knecht. Gemeente, dat is onze tijd. Kent u uw tijd zo? En nu begrijpen we natuurlijk, heel kort even aangeduid, nu begrijpen we natuurlijk die beruchte ontwerpvoorstellen die onze regering vorig jaar aan het parlement deed. Het homohuwelijk, ja, dat moet je toch zelf weten? En de abortuspil, ja, daar heeft een ander toch niks mee te maken? En een heel late abortus op een gehandicapte vrucht. Dat mag de moeder toch zeker weten. Gemeente, dat is de geest van onze tijd. En de overheid gaat ons erin voor. Gaat ons voor daarin om ruimte te scheppen voor die persoonlijke, voor die bijna ongebreidelde vrijheid. En het zal duidelijk zijn, en ik duidde er al op, dat in zo'n klimaat het woord van de Heere, de wet van de Heilige God, die absolute gelding heeft, die een claim legt op het leven van ieder, wordt afgewezen. Oh ja, jawel, als je rekening wil houden met het woord van God in je persoonlijk leven, in je binnenkamer bijvoorbeeld, in je privévertrek, in je eigen gezin, nou dat mag, dat wordt nog wel toegestaan. Maar wie een ander vanuit het woord van God corrigeert en hem of haar erop aanspreekt, die kan op een felle afwijzing rekenen. Gemeente, dat is de zogenaamde tolerantie, de verdraagzaamheid van onze tijd. Verdraagzaamheid, ja, tot een bepaalde grens. Want ik zei het al, neem je het op voor het woord des Heren, dan ontstaat er een furieuze onverdraagzaamheid. Gemeente, ik zou zeggen, dat is de intolerantie van de toleranten, begrijpt u? De onverdraagzaamheid van de verdraagzamen. Minister Borst, D66er, zei een enkele maand geleden, een samenleving zonder religie of ideologie kan nog heel goed een fatsoenlijke samenleving zijn. Dat zei ze. Maar ze vergat één ding. Wie nu bepaalt wat fatsoen is en wie nu bepaalt wat de maatgevende regels zijn, dat laat ze in het midden. Dat mag ieder zelf weten. Nou gemeente, dan zal het duidelijk zijn. Dan zal het duidelijk zijn. Dan is ieder zijn eigen wetgever. Dan bepaal ik het zelf. De ruimte die mijn leven inneemt. Dan bepaal ik het zelf. Zelfs in zaken van leven en dood. En begrijpt u de link naar onze tekst? Daarmee is de wet van God verbroken. Is er dan geen reden, en u stemt het met me in, is er dan geen reden om vanavond de klacht van de dichter van Psalm 119 over te nemen? Heren, ze hebben uw wet verbroken. Uw wet, heren, die is verbroken. Die wet, heilig en rechtvaardig en goed en heilzaam, maar die is verbroken. Ja, maar zegt u, wij zijn er toch nog? Wij, reformatorischen? Wij, OSM'ers, zeggen ze tegenwoordig, ons soort mensen, wij zijn er toch nog? Nou gemeente, het is maar de vraag. Of ook wij niet meegesleurd worden in de geest van deze tijd. Of ook wij en ook de jonge mensen. En ik wil jullie waarschuwen vanavond. Of ook wij niet een tik van deze geest ontvangen. Laten we elkaar vanavond waarschuwen. Om onze tijd te verstaan. Opdat ons gebed zij, Heren. Heren, bewaar me voor deze geest. En dan dit nog. Is dan de kerk van Nederland zo'n wenkend voorbeeld voor alle anderen? Is de kerk van Nederland een stad op een berg? Een licht op de kandelaar? Wordt er in de kerk van Nederland in brede lagen iets ervaren van de waarachtige vrezen des Heren? Zodat er jaloersheid gewekt wordt. En degenen die buiten staan zeggen, daar is het anders. Daar is het anders. Gods gebod is heilzaam en goed. Daar wordt nog gerekend met een gebod. En die vreselijke verdeeldheid, gemeente, doet het ook geen afbreuk aan het beeld naar buiten toe? En dan heel persoonlijk, nu persoonlijk. U begrijpt, dat heeft vanavond niet in eerste instantie het accent, maar het moet wel gezegd worden. Waar is de echte godzaligheid? Onder ons? In mijn leven, in uw leven, in jouw leven. Waar is het doorbrekende werk van Gods geest? Waar is de worsteling om degenen die buiten zijn? Want gemeente, ten diepste, als dat er niet is, dan vallen we onder hetzelfde oordeel. De dichter klaagt, zij hebben uw wet verbroken. Gemeente, moeten wij vanavond erkennen. Ieder heel persoonlijk en gezamenlijk. Heren, wij hebben uw wet verbroken. O Heren, daar ligt schuld. Uw wet. Door mij verbroken. Maar het is gelukkig niet het enige wat deze dichter zegt. Deze klacht over de breuk van Gods wet. Hij gaat verder. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Het gebed om Gods werk. Ik noem het een gebed. Ik kan het ook een belijdenis noemen. Een belijdenis, dit. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. Gemeente, allereerst een belijdenis van de eigen onmacht van de dichter. Het is tijd dat de Heere werken. Hij moet het doen. Dat beleidt deze dichter. En wat zegt hij daarmee? Heere, het breekt mij bij de handen af. Heren, ik loop er op stuk. Ik ben ten einde raad. Ik weet niet wat ik eraan moet doen. Als ik het zie, de algemene breuk met uw wet. De afkerigheid van uw dienst, heren. Als ik het zie. O heren, als ik mezelf dan zie, heren, dan ben ik onmachtig. Maar deze dichter weet het. De Heren zal moeten opstaan. En hij zal zijn goddelijke hand eraan moeten leggen. Het is zijn zaak, want alle menselijke hulp zal niet baten. En dat is nou een houding die we in de Bijbel dikwijls tegenkomen. Ik denk in dit verband aan die ontroerende geschiedenis uit 2 Kronieken 20. Daar lezen we dat koning Jozefat en zijn volk worden aangevallen door de Moabieten en de Ammonieten. En de koning is heel bevreesd. En dan lezen we dat hij een vasten uitroept in gans Juda. En dan komen ze allemaal. De vaders en de moeders en de kinderen uit alle steden van Juda. En dan staan ze daar voor het aangezicht van de Heer. En wat we dan lezen, oh, dat is ontroerend. Dat is ontroerend. Dan staat daar koning Jozefat, daar aan het hoofd van zijn volk. En dan is hij het die zijn volk voorgaat in het gebed. In het gebed tot de Heer. Koning Jozefat. Die als een profeet. Die als een priester. Maar hij is koning. Het volk voorgaat. Gemeente, wat zou dat een voorrecht zijn? Wat zou dat een voorrecht zijn als wij een koning hadden of een koningin. Of een minister-president die ons daarin voor zou gaan. Wat zou ons land dan gezegend zijn? Als er in tijden van crisis, of in de situatie waarin we ons nu bevinden, dat er een algemene afkeer van Gods wet is, als daar een oproep voort zou komen uit het hart van onze minister-president. En hij zou zijn volk voorgaan in het aanroepen van de Heer. Het zou toch kunnen, gemeente? Het zou toch kunnen? Bid u wel eens om de bekering van onze koningin, of van onze minister-president. Het zou kunnen. Als dat gebeuren zou, gemeente, zouden we het allemaal horen. Ja, dan zouden we het horen. Misschien wel via de televisie. Maar hoe dan ook, dan zouden we het horen. Dan zou hij daar getuigenis van geven. Maar Jozefat, hij doet het. Hij doet het. En dat beleid, dat gebed van Jozefat, gemeente. Het is één belijdenis van zijn eigen onmacht. En van zijn onbekwaamheid. Hij roept het uit. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, tegen die vijanden? Want in ons is geen kracht. Vers 12 van 2 Kronieken 20. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En in vers 6. O Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u kan stellen. Dat was het ootmoedige, maar tegelijkertijd het vrijmoedige gebed van koning Jozefat. Gemeente, kennen we iets van deze belijdenis? Want het gaat ons toch wel ter harte. Mag ik u dat vragen vanavond? Het gaat u toch wel ter harte. U ziet het toch ook wel dat het met ons land totaal niet goed gaat. Ja, economisch wel. Maar geestelijk, moreel, het wordt totaal uitgehold. Het gaat u toch wel ter harte. De situatie van ons land en van ons volk en van onze eigen jeugd die daarin opgroeit. En het gaat u toch wel ter harte. De deplorabele toestand van wat zich nog kerk noemt in ons land. Ja, ook onze eigen kerken. En laten we dan de hoek van onze kerken, laat ik het zomaar zeggen, waar wij ons in bevinden, daar ook niet, maar niet van onttrekken. Want het oordeel begint bij het huis Gods. Gemeente, het gaat u toch wel ter harte. En is het dan ook uw, is het mijn, is het jouw belijdenis? Heren, mijn kracht is klein. Ik ben onmachtig om het te keren, heren. Maar daarom. Wilt u het doen? Wilt u het doen? Want het is tijd voor de Heere dat Hij werken. En dan is er nog een motief waarom de dichter hier beleidt dat hij het zelf niet kan. Weet u wat dat motief is? Omdat deze man zichzelf kent. Omdat hij weet dat hij niet alleen onmachtig is, maar hij weet ook dat hij een zondig mens is. Een van de Heere afwijkend mensenkind. O jawel. Deze dichter had een liefde tot Gods wet ontvangen. En hij had alle valse paden gehaat, maar toch. Hij kende zichzelf. Weet u hoe deze psalm eindigt? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Heere, zoek uw knecht, want als u mij niet zoekt, als u mij niet opraapt, Heere, dan komt er ook van mij niks terecht. Zoek uw knecht, heren. En deze dichter heeft zo'n prachtig getuigenis. Heren, ik kleef vast aan uw getuigenissen. Want ze zijn mijn hart en vrolijkheid. Daaraan kleef ik vast.
Maar weet u wat hij in één adem moet belijden voor de Heer? Mijn ziel kleeft aan het stof. Dat weet hij ook van zichzelf. Mijn ziel kleeft aan het stof. Hier horen we iets van die strijd die er plaatsvindt in het hart en leven van ieder van Gods kinderen. Die strijd die we ook kennen uit het leven van de apostel Paulus. O, hij wilde het goede wel. Het goede dat hij wilde was er. O, want de Heer had zijn wil vernieuwd. Maar het goede dat ik wil, Heere, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. En zo kent deze man zich ook. Zo kent deze man zich ook. Hij weet dat ook hij geneigd is om van de paden des Heren af te wijken. Gemeente, hoe vallen Gods kinderen zich ook steeds weer tegen? Hoe moeten ze het belijden voor de Heren? Heren, houd mij toch vast. Anders verdwaal ik, anders ga ik te gronden. Ook na alles wat er geweest is in mijn leven. O, u hebt mij vernieuwd en u hebt mij veranderd. En u hebt uw genade in mijn leven gegeven. Maar Heren, als u mij niet vasthoudt, dan dwaal ik als een verloren schaap. Want ik ben ook zo'n wetsbreker. Ik ben er ook zo een die van nature hetzelfde doet. En wanneer u mijn gebed verhoort, Heren, het kan niet om mij. Het kan ook helemaal niet door mij. Ik heb het totaal verbeurd. Het moet van u komen. O, zoek mij toch op. En daarom in deze psalm ook steeds het doorgaande gebed. Heren, leer mij uw inzettingen. Want ik ben zo'n dwaas. Wees mij genadig, Heren. Want ik ben zelf zo'n zondig mens. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. En daarom is het gebed van deze dichter. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Dat u het doet. Maar ondertussen is het wel een godvruchtig gebed, gemeente. Dit gebed. Waarin ik belijd. O Heere, ik kan het niet. Ik ben er niet toe in staat. Ik ben onmachtig. En daarbij ook, o Heer, ik heb zo'n zondig en zo'n verkeerd hart. Ook na ontvangen genade. Dat is nou een gebed wat de Heere behaagt. Dat is hem nou aangenaam. Zegt onze catechismus ook. Wat is nou een gebed dat de Heere aangenaam is? We hebben het beleden vanavond. Dat ik mijn nood en mijn ellendigheid recht en grondig kenne. Opdat ik mij voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedig. En dan is er nog iets. Waarom dat deze dichter bidt dat God moet werken. Niet alleen omdat hij onmachtig is. En niet alleen omdat hij zelf zo vleeselijk is. En verkocht onder de zonde. Maar dan is er denk ik nog een argument waarom dat hij dit bidt. Waarom bidt hij het? Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Wel gemeente, het lijkt wel alsof de Heere niet werkt. Daarom bidt hij het. Heere, werkt u toch? Wilt u het doen? Want het lijkt wel alsof alles gewoon doorgaat. Alsof de macht van de boze het voor het zeggen heeft. De dichter van Psalm 74, die kende daar ook wel iets van. Heere, wij zien uw tekenen niet. Hoe lang, o God, zal de wederpartij der smaden? Heren, bent u er nog? Waarom zien we zo weinig van uw werk, Heren? Wij zien onze tekenen niet. Nou, zo kan het zijn. Zo kan het zijn in het persoonlijk leven van Gods kinderen. Wij zien uw tekenen niet, Heren. Heren, bent u er nog? Heren, het lijkt wel alsof u mij vergeten hebt en mij verlaten hebt. Wij zien de tekenen niet. En zo lijkt het ook voor deze dichter. Als hij eens rondziet in het land. Als hij hier godverlating ziet. Als hij daar wetsverbreking ziet. Als hij daar verbondsbreuk ziet. En hij ziet het hand over hand toenemen. Wij zien uw tekenen niet, Heren. Het lijkt wel alsof het zomaar doorgaat. Is dat nou ook niet het beeld van onze tijd? Het gaat maar door. Het gaat maar door. De kerkverlating onstuitbaar. Nou, dat zie je in de grote stad. Daar worden de kerken gesloopt. Ik zie het voor eigen ogen. Maar het gaat ook voor je overvlakke niet voorbij. Het gaat ook met Middelharnis niet voorbij. Wij zien onze tekenen niet, heren. Bent u er nog? Oh, we zijn nog wel gemeente hier. Goddank. Maar er zijn er zoveel die om uw gebod niet meer geven. Wij zien onze tekenen niet. Als je bemerkt dat ons land moreel gezien te gronde gaat. Het gaat maar door. Als je merkt dat de kerk, alles wat zich kerk noemt, geen innerlijke kracht heeft. Het gaat maar door. Als de onderlinge verdeeldheid binnen de gereformeerde gezind het ook onmogelijk maakt om met een eenparige stem te spreken. Het gaat maar door. En als er dan deze en dan gene afhaakt van de kerk, toch ook hier? Het gaat maar door. O Heere, bent u er dan niet? En misschien komt het wel heel dichtbij. U, ouder of ouders. U zit met verdriet in uw hart. Als u denkt aan uw jongen of meisje die afhaakte. Weg van de kerk. En u kunt ze nauwelijks mee benaderen. Wij zien onze tekenen niet. Heere, bent u er nog? Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Nou, dat is de nood van de dichter. Gemeente, laat dat ook onze nood zijn. Laat dat ook onze nood zijn. En dat bedoel ik echt niet dat u uzelf moet vergeten. Zeker niet. Oh, denk dan maar allereerst aan uzelf. Maar van daaruit ook aan al die andere nood die vanavond aan de orde is. En dan ten derde, de openbaring van Gods werk. Spreekt onze tekst daarover, over de openbaring van Gods werk? Lezen we hier over de vervulling van dat gebed van deze dichter? Nee, niet specifiek. We lezen er eigenlijk niks over. En toch denk ik dat er enkele dingen aan te wijzen zijn in dit verband. Allereerst, en we lezen dat door heel de psalm heen, dat de dichter zijn ervaring met de Heer had in het verleden. De Heer die zich in zijn leven geopenbaard had als een helpend God. Als een reddend God. Als een uitreddend God. Deze dichter heeft de levendmakende kracht van het woord verstaan. Gedenk aan het woord, Heere. Tot uw knecht gesproken. Op het welk gij mij hebt doen hopen. Deze dichter, hij kende iets van de hoop op Gods woord, vanwege de waarachtigheid van Gods woord. En hij voegt eraan toe, dit is mijn troost. Hoewel zie ik er dan niets van. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Heren, aan uw woord heb ik genoeg. Want uw woord, het is het woord van u. En u zult niet laten varen het woord dat u gesproken hebt. U zult het ook doen. En daarom, als ik om me heen zie, zoveel dat van u zich afkeert. Dan mag ik toch hoop hebben op uw woord. Want het is uw woord. Dat is de dragende ondertoon van het gebed van deze dichter. En dan nog iets. Heel treffend vraagt hij en zegt hij. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Het is tijd. De dichter heeft er geloof voor. Jawel. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Maar waarom? Omdat hij ziet dat de maat van de ongerechtigheid vol raakt. Het kan bijna niet verder. De wet van God ligt er als het ware verbroken op de straat. En nu kan het niet verder. Nu de eer van God vertrapt wordt, nu kan het niet verder. Nu moet God opstaan. Nu zal hij opstaan. Nu zal hij opstaan tot de strijd. En nu zal hij zijn haters wijd en zijd verjagen. Verstrooid doen vluchten. Nu is het de tijd. O, hij gelooft het zeker. Op grond van zijn eigen ervaring met Gods woord. En op grond van de inhoud van het woord. Nu is het tijd. Jawel. Maar als het dan eens tijd wordt, gemeente. Als het dan eens tijd wordt voor God. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren als de Heer dit gebed gaat verhoren? Het is tijd voor de Heere dat hij gaat werken. Wat gaat er dan gebeuren? Dat kan twee kanten opvallen. Twee kanten. Calvijn heeft deze tekst als volgt verstaan. Hij zegt er dit van. Hoewel God voor een tijd werkeloos schijnt te zijn, vergeet de Heere zijn ambt en werk toch nooit. Maar hij schijnt zijn rechtmatige oordelen uit te stellen om ze te bestemder tijd uit te voeren. Calvijn, hij denkt aan het oordeel. Als de Heere dit gebed gaat verhoren van deze dichter, oh, dan komen de oordelen. Want de Heere zal niet werkeloos toezien dat zijn wet verbroken wordt. Dan komt hij, de oordelen Gods. En daar heeft deze dichter ook aan gedacht. Vers 120. Het haar mijns vleeses is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Zou dat voor onze tijd kunnen gelden, gemeente? Dat de maat vol komt. De maat van de ongerechtigheid en van de onheiligheid. De maat van de vertrapping van Gods heilige wet. Hebben we dat te verwachten? Dat de Heere bezoeking gaat doen. En dat hij komt met zijn oordelen over deze wereld en over West-Europa. Gemeente, ons West-Europa, dat zo bevoorrecht is geweest in vorige eeuwen. Waar het woord Gods gepredikt is. Waar het uitgestald is. Waar de Heere zijn kerk geplant heeft. Zal dan de Heere nu bezoeking gaan doen? Als de tijd van God komt. Als het zijn tijd is. We mogen ons dat wel aantrekken. En we mogen die toepassing zeker maken. En laten we het dan eerst naar onszelf doen. O, laten we het dan eerst naar onszelf doen. Want hoe zullen we dan ontvlieden? Als u dan van uzelf moet zeggen, Heere, nou ben ik ook zo'n wetsverbreker. Nou ben ik er ook zo een. Het is tijd voor de Heere dat hij gaat werken. O, hoe zullen we dan ontvlieden? Alleen als er bedekking is. Bedekking. Ook voor deze schuld. En daarom mogen we wel bidden. O Heere, gedenk in uw toorn. In uw rechtmatige toorn. Gedenk in uw toorn nog aan ontferming. Maar voor dat gebed geeft ook onze tekst grond. Want dan gaat er toch nog een perspectief open in dezezelfde tekst. Grond voor het gebed om ontferming. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Werken? Ja, wie? De Heere. Kijk eens goed in uw Bijbel, gemeente. De Heere. Met 5 hoofdletters. De Heere. Wie is hij, die Heere? Hij is de getrouwe verbondsgod. Hij is de waarachtige God. Die getrouw is aan zijn woord. Die zich neerbuigt in ontferming. Over de zulken die dat niet verdienen. Die opzoekt in genade zondaren die van zichzelf moeten zeggen dat ze alleen maar wetsovertreders zijn. Heere is zijn naam, de naam waarin hij zijn trouw openbaart. Terwijl de wraak des Heeren ons treffen moet. Maar dan gaat er in deze naam nog een andere naam open. De naam van zijn Zoon. De naam van Christus Jezus. Zijn enige geliefde Zoon. Die gekomen is. Zijn naam was Emmanuel. God met ons. Met zulke wetsvertreders. Met zulke wetsovertreders. Gemeente, juist met zulke. Juist met zulke. In hem is genade. En ontferming. En daarom. Dit woord. Dat goed verstaan eigenlijk een woord van gericht is. Mag ook open gaan. Als een woord van genade en ontferming. Maar op één wijze. En in één weg. In de weg van het vallen voor hem. In de weg van het belijden van onze zonden voor hem. Onze persoonlijke belijden. Om mijn persoonlijke zonden. Heer, ik ben een wetsovertreder. En u moet mij van voor uw aangezicht wegdoen. De zonde voor mijn gezin. Waar misschien ook niet veel goeds van te zeggen valt van mij in kluis. De zonde van mijn familie. De zonde van mijn gemeente, de zonde van mijn kerk, de zonde van mijn dorp of van mijn stad, de zonde van mijn land en volk. Heere, ontferm u, om Christus wil, Heere, terwille van uw grote naam, Heere. En dan mag ons gebed zijn, Heere, mag het nou tijd zijn, mag het nou tijd zijn om te werken. Gedenk nog aan genade en aan ontferming. Wees met ons. Gemeente, ik wil besluiten met een woord dat niet van mij is. Een woord van Theodorus van der Groe. Die meer dan 200 jaar geleden predikant in Kralingen was. Van der Groe zegt bij deze tekst. Er blijven 4 plichten over. 4 bijzondere plichten. Voor u en voor mij. Als het dan tijd voor de Heere is om te werken, zegt van der Groe. Dan is het voor ons tijd om te geloven. Tijd om de Heere te laten werken. Om onszelf en alles geheel aan hem over te geven. En op hem te vertrouwen. Daar is het tijd voor. Nu. Nu is het tijd. Om hem te geloven. En hem aan te lopen. Op hem te betrouwen. En de tweede. Als het dan tijd is voor de Heere om te werken. Dan is het voor ons tijd om te bidden. Om neer te buigen. Om onze knieën te buigen voor hem. Om neer te zinken aan zijn voeten. Ernstig. Ootmoedig. Vurig. Gelovig. Aanhoudend. Dagelijks. Te allen tijden. Voor ons. Voor de onzen. Voor onze gemeenten. Voor onze kerken. Voor onze land en volk. Opdat hij ons niet zal verderven. Maar opdat hij ons genadig zal zijn. En de derde, als het dan tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om geduldig en gelovig hem te verwachten. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. O, wij moeten de Heere geen paal en perk stellen, maar ons in stille ootmoed en in gebogenheid ons voor hem te vernederen, opdat hij zijn welbehagen uitvoeren. En ten vierde, ten slotte, als het dan voor de Heere tijd is om te werken, dan zal het toch ook voor ons tijd zijn om te werken. Te werken in Gods weg. En door zijn genade en bijstand de handen aan het werk te slaan. O, in afhankelijkheid, in bescheidenheid, in biddend opzien tot de Heere. Maar toch, en vooral gebedswerk, wetend dat de Heere wacht om genadig te zijn. Amen. We zingen Psalm 74, de versen 2 en 20. De versen 2 en 20 van Psalm 74.
Thank you.
Ja, Heere, dat mogen we u wel ootmoedig vragen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Dat mogen we toch niet ontkennen, Heere. Dat u trouw betoond hebt. Dat u zoveel gegeven hebt. In het midden der gemeente niet alleen. Maar ook in het geheel van ons land en volk. Zoveel hebt u geschonken. Toen er nog beslag van uw woord lag. Op ons volk. Op de brede lagen van ons volksbestaan. Toen er ook publiekelijk nog gerekend werd met uw geboden. Met uw heilzame wet, Heere. Toen er inderdaad nog geregeerd werd bij de gratie Gods. O zeker, er zijn tijden van neergang geweest, maar toch, diep weg was het er toch. Heere, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Wij mogen, o Heere, ons volk aan u opdragen. Onze wegzinkende volk. Ons van uw wet afdrijvende volk. Zoek ons op, Heere. Vernieuw uw werk. En wilt u de zovelen, Heere, die misschien nimmer van u hoorden. Die ook niet werden opgevoed met uw woord en met uw trouw getuigenis. Nog in het hart grijpen, langs welke weg dan ook. Maar wilt u nog wonderen doen in ons midden. Wij dragen onze koningin aan u op. Op deze biddag, Heere, dat mogen we toch vrijmoedig doen. Ze is over ons gesteld. Ze is meer dan een ornament van ons land. We mogen in haar toch ook iets verpersoonlijkt zien van de leiding van u met ons Nederland. Gedenk haar in haar huis. We bidden u voor onze regering, al haar dienaren. Grijp ze in het hart, Heere. O, wat zou dat groot zijn als dat bij deze of gene zou gebeuren. Heer, het is voor u toch niet te groot. Wilt u het doen? Opdat er nog eer in ons land zal wonen. We bidden u voor degenen die ons vertegenwoordigen in het parlement. Of op andere plaatsen bestuursverantwoordelijkheid ontvangen hebben. We bidden u voor burgemeester en wethouders van onze gemeente. O Heere, wilt u van hoog tot laag nog het gezag van uw heilige wet herstellen. We mogen het toch vragen, Heer, en eigenlijk moeten we belijden. We geloven er eigenlijk niet in. Maar Heere, dan is dat onze zonde. Dat we daar zelfs niet in geloven dat het kan. Wilt u het nochtans doen, Heere? En schenk ons dat vertrouwen in u. Waarmee we het u bidden. Doe het. Maar Heere, wij bidden u niet alleen voor ons land en volk. Wij bidden u vanavond ook voor deze wereld. Met zoveel noden. Zoveel zorgen. Zoveel rampen. Zoveel uitslaande branden. Wil u zijn met het volk van Mozambique. Dat getroffen werd door een vreselijke ramp. Maar we bidden u ook voor alle andere plaatsen in deze wereld. Waar zoveel moeite en zorgen zijn. Kosovo. Indonesië. Oost-Europa. Maar waar dan ook, Heere. We bidden u voor verdrevenen. Voor vervolgden. We bidden u voor degenen die vanwege hun geloof. Niet kunnen blijven op de plaats waar ze eigenlijk behoren. Gedenk de wereldleiders, Heere. Wilt u hen licht en kracht geven. En we bidden u ook voor hen. Grijp ze toch in het hart. Opdat er nog een getuigenis mag uitgaan. Van de grootheid van u. En van uw naam. Wees met onze maatschappij. Onze eigen samenleving, Heere. Ootmoedig mogen we u danken voor de voorspoed en de welvaart die ons deel is. Maar laat het geen vloek over ons worden. We mogen delen in vrijheid en vrede al zoveel jaren. Maar geef toch ook die innerlijke vrede. En die rust die alleen geschonken wordt in het kennen van u. Wees met degenen die aan de rand van onze samenleving hun weg zoeken. Gedetineerden, gevangenen, verslaafden, Heere. Alcoholverslaafden, drugsverslaafden, gokverslaafden. We bidden u voor asielzoekers en daklozen. We bidden u voor prostituees. Voor allen, Heere, die een geschonden leven hebben. Almachtig God. We moeten u belijden dat ze niet zo snel binnen ons blikveld komen. Maar in onze voorbeden mogen, dan moeten we toch ook aan hen gedenken. Wilt u nog helen wat gebroken is. En door de zonde zijn er zoveel breuken, Heer. O, het is de zonde. Het is dat inwendige verderf dat doortrekt. In de harten en tussen de mensen. Heel nog en heilig nog en reinig nog, Heer. Wilt u zijn met de kerken. De kerken wereldwijd. De kerken ook in ons land. Daar, heren, waar een prediking van de kansels klinkt, die niet overeenkomstig uw heilig gebod is. O, stop de monden, heren. Of bekeer ze. Bekeer ze die op de kansel staan. En geef in het hart de vraag naar waarachtigheid en eerlijkheid. Naar de kennis van u. Wil u zijn met onze eigen kerken, heren? U hebt in het verleden zo krachtig gewerkt. Wilt u het nog doen? Met alle kerken waar het woord nog in zuiverheid en getrouwheid gebracht wordt. Wij bidden om een zegen. De zegen van uw geest, want het moet van u komen, heren. Ook een getrouwe en aan uw woord overeenkomstige prediking is op zichzelf geen garantie. Dat de zegen geschonken wordt, het moet van u komen. Doe het en schenk het. We bidden u voor de opleiding aan de Theologische Universiteit. Allen die daar studeren en doseren, ondersteun ze met uw wijsheid en uw licht. Gedenk aan het werk van zending, van evangelisatie, van bijbelvertaling en hulpverlening, het gevangeniswerk en al het werk dat in uw naam geschiet. Kom erin mee en als het misschien op een moeizame wijze gebeurt en in eenzaamheid, zonder vrucht te zien, geef dat het er is. En dat er oog voor mag komen, heren, tot ondersteuning van degenen die het u toegeroepen worden. Wil u zijn met onze eigen gemeente, met uw dienaar, dominee Den Butter. Heb het moedig dank dat hij vanmiddag de gemeente mocht voorgaan. En zondags nu steeds 2 keer, u hebt het gegeven en u geeft het tot heden toe. Geef toenemende kracht en ondersteuning, heren. Wees met hem en zijn vrouw en stel ze tot een zegen. Geef ook afname van de prediking. Geef dat hij met gemakkelijkheid het woord mag brengen. Dat bidden wij ook voor de broeders van de kerkenraad. Ondersteun ze ook in het pastorale werk. Er mag alles gedaan worden in uw naam. Mag het ook geschieden in uw kracht. Zegen zo alles wat gedaan wordt in het midden der gemeente. O Heere, zo roepen we u aan. En zo bidden we om datgene waar we zelf niet voor kunnen zorgen. Heer, het loopt ons uit de hand. Als het van ons af zou hangen, het kan niet, Heere. Het kan allereerst al niet, omdat we zelf zulke zondige en schuldige mensen zijn. Maar wilt u nog werken, heren? Want het is tijd. Ja, het is tijd dat u werken. Want ze hebben uw wet verbroken. O, zie dan nog naar ons om. In het brede wereldbestel en in het kleine, nietige, enkele mensenleven. Gedenk aan uw schepping. Het schepsel zucht als in barensnood. Terwille van hen die het aan de ijdelheid onderworpen hebben, en dat zijn wij. Almachtig God, zie nog naar deze wereld om. Werk nog door, met de krachtige werking van uw geest. Sterk en steun uw volk, en het werk wat u begonnen bent, heren. O, wilt u het voleindigen, en wilt u het bevestigen, en breng nog velen toe tot de kennis van uw naam, ook in ons midden. Heren, zo zien we op tot u. Als een dienstknecht die ziet op de hand van zijn Heer. En als een dienstmaagd die ziet op de hand van haar vrouw. Totdat gij ons genadig zijt. En opdat gij ons genadig zijt. Ja, Heer, het is enkel genade. Het is alleen ontferming. Bij ons is de grond niet. Maar de grond is gelegd in een ander. En op hem mogen we wijzen, Heere. Het welbehagen van u. Dat welbehagen dat van eeuwigheid is. Dat gegrond is op recht en waarheid, Paul. Dat zal voortgaan. Het zal gelukkiglijk voortgaan door zijn hand. Schenk het, ook in ons midden, tot de eer van uw groot en heilige naam. Zegen de prediking ook van deze avond. Heere, er was veel tekort in. Neem de schuld daarin weg. En wat er van u was, wilt u het zegenen. Doe het, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte nogmaals uit Psalm 57 en daarvan nu het laatste, het 7e vers. Psalm 57, vers 7.
Thank you.
genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.